Allemaal welkom vanavond om terug verder te gaan met het evangelie van Johannes. En zoals beloofd gaan we in deze avond stilstaan bij het laatste onderdeel van de dubbele proloog, de nieuwe scheppingsweek. En de vorige avond zijn we zo geëindigd met Jezus' opmerkelijke voorwaar uitspraak aan Nathanael, wat de Griekse zin speelt op de droom van Jacob te Bethel. Waardoor dat de Jezus te kennen heeft dat de mensenzoon het hemelportaal is die hemel en aarde verbindt. Enerzijds is hij vanuit de hemel gekomen om de hemelse dingen op aarde te openbaren en te verklaren. Zo heeft hij het ook te kennen later in Nicodemus in hoofdstuk 3. En anderzijds is de mensenzoon ook het enige toegangspunt tot God. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus op die laatste avond tot zijn discipel in Johannes 14, vers 6. Maar de mensenzoon is niet alleen het hemelportaal, je hebt aarde ook Bethel, de woonplaats en de aanwezigheid van God. Zoals we dat ook al ontdekt hadden in de proloog, waar Johannes getuigde dat vlees geworden woord onder hen getabernakeld had. En in die context zouden u en ik wellicht, hadden wij dat evangelie hier geschreven, het ideale moment gevonden hebben om het eens over de andere, met mensenhanden gemaakte stenenhuis van God in Jeruzalem te hebben. Maar dat is echt het nieuwe dat Johannes doet. Vooraleer dat u ons gaat vertellen over Jezus' tempelreiniging, had hij ons eerst iets vertellen over het karakter van hem die verblijft, de Bethel. En Johannes doet dit door ons mee te nemen naar een ander huis. Het huis van gewone mensen in het land voor een bruiloftsfeest. De bruiloft in Cana. En laten we vanavond opnieuw beginnen met dit verhaal te lezen. En op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. Jezus nu was ook op die bruiloft genodigd, als ook zijn discipelen. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar, wat heb ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen. De moeder zei tot de dienstknechten, wat hij u ook zegt, doe dat. Er worden daar 6 stenen watervaten neergezet, volgens het trainingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tot hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar die was, maar de knechten die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom en zei tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men veel gedronken heeft, de mindere, u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit deed Jezus als het begin van zijn tekenen in Cana, in Galilea, en openbaarde zijn heerlijkheid en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover het lezen van Gods woord. De vorige maal heb ik er in een zeer beknopte inleiding op deze passage er al op gewezen dat wijn absoluut het hoofdonderwerp is van dit verhaal. Maar waarom die nadruk op wijn? Wel, daar gaan we later op de avond ingaan. Maar daarnaast vinden we dat de moeder van de Heer Jezus eveneens een vooraanstaande rol heeft in dit hele gebeuren. Ja, ze doet niet eenmaal wat moeders doen, hè. Moeders toen en moeders nu, wanneer dat ze beseffen dat er een crisissituatie is, dan gaan ze de dingen in handen nemen, hè. En de zaken trachten te organiseren, zodat er iets aan gedaan wordt. En dat ze hier de touwtjes in handen neemt, dat doet vermoeden dat het om het huwelijk gaat van een familieverwant. Of toch zeker iemand uit de nauwste vriendenkring. Ja, anders ga je die verantwoordelijkheid niet aantrekken. Nee, voor dat plotselinge tekort hier aan wijn. Meer kunnen we er niet over zeggen, behalve dat we later in Johannes hoofdstuk 21 en vers 2 ontdekken dat Nathanael, die we ontmoet hebben en wat dat vooraf hangt, eveneens uit Cana afkomstig is. Nu, de ernst van de situatie hier is voor ons Westerlingen, denk ik, moeilijk te bevatten. Bruiloften in de dagen van de Heer Jezus duren vaak een week lang. Een groot feest waar dat heel het dorp bij betrokken was. En de familie van de bruidegom die voorzag voor allen in eten en drinken. En het tekort op het bruiloftsmaal, dat zou voor de familie een ware schande zijn. Het vermogen van de bruidegom om voor een vrouw te zorgen, zou hierdoor zelfs in twijfel getrokken worden. Dat is een andere cultuur, hè, mensen? En de bruidegom kon zelfs aan een mogelijke rechtszaak blootgesteld worden wanneer dat de voorzieningen onvoldoende waren. Je begrijpt dat het hier dus om een ernstig probleem gaat, dat je ook weer niet in 1, 2, 3 te verhelpen is, ja, tenzij dat je Jezus heet. En de moeder van Jezus, die absoluut deze schande wil vermijden, spreekt hem daarover aan. Wat dat ze precies van de Heer Jezus verwacht, dat is hier niet belangrijk. Vormt hier enkel de aanleiding om Jezus' onverwachte en schokkende reactie in de kijker te plaatsen. Alle uitleggers zijn het erover eens dat vrouw niet meteen de gebruikelijke manier is waarop dat iemand zijn moeder aanspreekt. Maar de woorden, wat heb ik met u te doen, vrouw, zijn echter niet mis te verstaan. Meestal wordt er door uitleggers wat rotte pot gedraaid, want ja, Jezus' abrupte antwoord, dat is niet meteen een geschikte les voor de zondagschool. Wat heb ik met u te doen? Dat betekent zoveel als, we hebben niks met elkaar te maken. Wie denk je wel dat je bent om in mijn situatie te moeten spreken? Jij hebt het hier niet voor te zeggen. Dat is het soort taalgebruik hier. Wat Jezus zegt, klinkt letterlijk in de Vlaams, en je man de ma, hier bepaalt dit niet langer de agenda. En dat klinkt vreemd voor ons, maar je moet het ook plaatsen in het kader van de rol die moeders in het Midden-Oosten hebben. Je kent misschien wel die beelden van in films of reportages het Midden-Oosten, en dan zie je dan van die kerels rondlopen en zwemmen en een kalasjnikov, roepend en in het wild schieten in de lucht. Maar wanneer de mama naar buiten komt en er lang zwart kleed en die hem bij zijn oren pakt en zegt, hier, naar binnen, nu, dan is het gedaan met dat wilde macho gedrag. En gaan ze gedwee als een lammetje achter mama mee naar huis. En dat is de rol en het respect die moeders traditioneel in dat deel van de wereld hebben. En de moeder van Jezus doet hier gewoon wat de mama's daar gewoon zijn te doen. En Jezus maakt er heel duidelijk, nee vrouw, dat doe je niet langer, dit gaat niet meer over u. Mijn uur is nog niet gekomen. En ik denk dat Johannes, ja, dat het hier Johannes equivalent is van wat we al zagen in het Marcus evangelie. En dat wil ze hem van tussen de menigte weghalen, omdat ze meent dat Jezus volledig de pedaal kwijt is, weet je nog? Daar bleek ook dat Maria niet zoveel weet over hem dan dat ze denkt te weten. Dat is natuurlijk niet zelden, maar hier gebeurt iets gelijkaardigs volgens mij. Jezus doet wat hij wil doen en dat is niet langer haar zaak. Maar goed, ze zegt, ze hebben geen wijn en Jezus antwoordt, mijn uur is nog niet gekomen. Nogal een mysterieus antwoord als je het mij vraagt. Gezien dat die uitdrukking mijn uur in het Johannese verhaal verwijst naar Jezus dood. Dat is toch vreemd? Ze vraagt hem om een wijnprobleem op te lossen en hij heeft het over, het is nog niet met dit om gekruisigd te worden. Wat moeten we daarmee aanvangen? Wel, ik denk dat hier twee zaken voor de aandacht komen. Allereerst is de reden voor Jezus' kruisdood zijn verwerping, wat de proloog al aangaf. En ten tweede, en om het gebrek aan wijn goed te maken, moet Jezus gaan sterven. En laten we het eerst vanuit die invalshoek van Jezus' verwerping hier benaderen. Water en een overvloed al wijn veranderen, dat is het eerste teken hier van Jezus' heerlijkheid. Het openbaart zijn reputatie, wie dat hij werkelijk is, zijn karakter. En het is die heerlijkheid die er uiteindelijk zal voor zorgen dat hij niet aangenomen, maar gekruisigd wordt. En dat is belangrijk, mensen. Je kan hij die hier water en wijn verandert, niet scheiden van hij die zal sterven aan het kruis. Beiden zijn diep met elkaar verbonden. Hij die komt met de halve van weelderige overvloed, is dezelfde die zal sterven aan een kruis voor zijn vijanden. Want in beide gevallen wordt zijn karakter op eenzelfde wijze gezien. Want wanneer dat hij zal sterven, zal er een rivier van levend water geopend worden, een rivier van weelderige overvloed aan eeuwig leven. En de Heer Jezus verbindt hier die beiden aan elkaar. Weet je, de leraren van Israël met al hun gepraat over heiligheid, als puntje bij paaltje komt, willen ze niet echt een God die overvloedig is, omdat hij te overdreven is en goed doen, en veel te vrijpostig is met zijn genade, en toen nog voor de verkeerde mensen. Hij is voor iedereen overvloedig, ongeacht of dat ze de Torah al leven of niet. En je gaat het zelfs opnemen voor een vrouw en haar verdedigen die op heterdaad betrapt is op overspel. Gods genade is aanstootgevend. Niet alleen voor hen, maar voor ieder mens. Want laten we eerlijk zijn. Wij weten zeker dat er bepaalde mensen zijn die buiten de grenzen van Gods genade vallen. Voor wie er geen genade mag zijn. Dat zou gewoon misdadig zijn. Noem ze maar voor je op. Ik weet niet wat dat voor u is. Maar ik denk aan Freddy Horion, aan Marc Dutroux, aan Jozef Stalin, aan Hitler, aan Bashar al-Assad, aan Osama Bin Laden, aan Vladimir Poetin. Noem maar op. En we er zijn heel stelletjes dank u hier dat we er niet zoals deze zondaar zijn. De openlijke schande van de overvloedige vrijgevigheid van God, waardoor dat hij gekruisigd zal worden. En ik geloof dat je hier een kleine hint vindt, die zo typisch is voor Johannes, dat hij weet waartoe dit zal leiden. Uiteindelijk zal zijn heerlijkheid hem kruisigen. Want dat is niet het soort God waar de leiders van Israël naar uitzien. Dat is niet het soort God dat je wilt als je aan de macht bent. Zo'n God wil je niet als je gezond bent. Dat soort God wil je niet als je geen nood kent. Dat is hier een God voor de zieke, de zwakke en de behoeftige. En ze worden in de andere evangeliën de armen van geest genoemd. Alleen deze kunnen zo'n overvloedige God appreciëren. En nou daarmee verbonden is mijn tweede punt. Zij zegt tot de Heer Jezus, ze hebben geen wijn. Je meent het niet, zegt de Heer Jezus, ze hebben geen wijn. En dan doelt hij niet alleen op de bruiloft, ze hebben de geest niet. Ze hebben de eindtijdtafel van de wijn van de geest niet. En die zal er pas komen als ik sterf. Natuurlijk heeft Maria dan toen niks van begrepen. Maar Johannes schrijft het op dat we erover zouden gaan nadenken. Het wijnprobleem zal pas verholpen worden als Jezus komt te sterven. En hiermee anticipeert Johannes volgens mij op wat we later in zijn verhaal nader verklaard zullen krijgen. In Johannes hoofdstuk 10. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en het overvloeden hebben. Ja, daartoe zal de goede herder zijn leven afleggen voor de schapen, had de Heer Jezus onderwezen. En Maria, haar reactie naar die bedienden toe, dat is de enige goede reactie, wat hij ook zegt, doet dat. En het laat eigenlijk zien, denk ik, dat ze haar nieuwe plaats naar de raad van God accepteert. Ze gaat Jezus niet langer voorhouden wat hij moet doen. Nee, ze is nu gericht op wat hij te zeggen heeft. En daarin ligt een belangrijke les voor ons. We mogen de Heer alles vragen, wordt vaak gezegd. Ja, doe je daar niks van af. Maar vaak weten we al op voorhand wat de Heer zou moeten doen, hè? En dan vragen we makkelijk om de verkeerde ding, omdat we niet gericht zijn op wat hij te zeggen heeft. Maar moesten we meer horen, dan zouden we beter hem leren kennen en zouden we gaandeweg leren hoe te vragen en te bidden in overeenstemming met zijn wil. Maar ja, we kunnen zo moeilijk de controle over de situatie opgeven, hè? We hebben vaak al vooraf geplant in ons hoofd hoe dat moet. En we hebben enkel nog de zegen nodig, hè? Meer hebben we niet nodig. Bidden, dat is vaak niet meer dan een kleine formaliteit, een vriendelijk verzoek aan God voor zijn handtekening onder onze petitie te zetten. Maar we moeten het loslaten en aan hem overlaten, want hij is God en wij niet. En die bezit de macht en de nodige wijsheid en wij niet. Tot zover het eerste pastorale momentje. Nu hebben we al gezien wat Johannes met de logos doet in de proloog. En ik geloof dat hier iets gelijkaardigs gebeurt. Want voor mensen uit die leefwereld zijn er in dat wijnverhaal verschillende zeer herkenbare zaken. Waar doet hen dit wijnverhaal precies aan denken? Dat is wat ik wel een antwoord op geef. En wat ik zo bijzonder vind hier, toen ik er zo over nadacht, dat is dat dat wijnverhaal de climax vormt van die nieuwe scheppingsweek. En we hebben bij de overdenking van de scheppingsweek in Genesis gezien hoe dan Mozes dag na dag bij manier van spreken het wereldbeeld van dat veelhodendom ontkracht, weet je nog? En de heerlijkheid van de schepper God openbaart, die hemel en aarde geschapen heeft tot zijn tempelpaleis. En het verwondert me niet dat Johannes hier de heerlijkheid van de Heer Jezus gaat presenteren op een wijze die de heerlijkheid van die oude wijngoden gewoon wegblaast. En zoals dat jullie weten, ondertussen schrijft Johannes zijn verhaal te Efeze. En de meest vertegenwoordigde God in de wereld van de oudheid, die van alle goden het vaakst wordt afgebeeld in de kunst, is deze zeer populaire wijngod. En een confrontatie met die God is in Johannes' verhaal dan ook niet ver gezocht, maar eerder onvermijdelijk. Want zoals we gaan ontdekken, was Dionysos ook in Johannes' geboortestreek, het Galilea der Heidenen, ook heel populair. Dus ja, we gaan nadenken over de Griekse achtergrond. Naast de godin Artemis in Efeze was, dat lees je van in Handelingen, groot is de Artemis van de Efeziërs, weet je wat, komt er opstand omdat Paulus dat evangelie brengt, enzovoort, enzovoort. Maar naast de godin Artemis was Dionysos de belangrijkste god in Efeze. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat duidelijk voor ogen te hebben. En dat is ook niet verwonderlijk, want het gebied rond Efeze is dan ook een wijnbouwgebied. Beelden en fresco's van Dionysos sierden de openbare ruimtes en de huizen in de stad. Het 6 dagen durende feest ter ere van Dionysos werd er jaarlijk gevierd. En er was op de centrale marktplaats in Efeze een tempel met priesterdienst die gewijd was aan Dionysos. En er bevond zich in de stad ook een exclusieve club van ingewijden in de mysteriecultus van de wijngods. En door middel van een geheimzinnig inwijdingsritueel werd je een wedergeboren lid van de club. En het werd ook zo genoemd, hè? Wedergeboren. Nou, sommige christenen meen dat ook in de dag van vandaag, dat de doop een inwijdingsritueel is tot wedergeboorte. En nadien werd er een drinkfeest gevierd, waarbij dat men door het effect van het drinken van de wijn meende een bevrijdende ervaring in verbinding met Dionysos te krijgen. Die extatische beleving beschouwde men als het feestelijk genot van het eeuwig leven in het hiernamaals. Ja, want oorspronkelijk was deze Griekse god meer dan een wijngod. Eigenlijk, die verering als wijngod, die komt er pas wanneer dat de wijnbouw voet aan grond krijgt in Griekenland. Vanaf dan wordt hem de eer gegeven dat hij daar de wijn heeft geïntroduceerd. Maar Dionysos wordt niet alleen verbonden met uitzinnige levensvreugde, waarvan wijn het symbool is, ook in het oude Griekenland, maar ook met de dood en de opstanding. Niet alleen zijn eigen opstanding, op dat verhaal ga ik niet ingaan, maar in de mythes wordt ook verteld dat hij mensen uit de dood heeft bevrijd. En op diverse graftombes en sarcofagen zijn dan ook die afbeeldingen van Dionysos teruggevonden, omdat hij met dood en opstanding geassocieerd wordt. Snap je de link met de Heer Jezus iedere keer? Oké. Dus het zijn die dingen die ik wel een beetje laten zien ook. Nu, in zijn rol als wijngod zou Dionysos in de vele verhalen verschillende wonderen verrichten. In verband met wijnstokken en met wijn. Maar belangrijk hierbij is, en daarom heb ik dat hier vermeld, dat ze allemaal te maken hebben met zijn komst en zijn verschijning. En de aanwezigheid onder zijn aanbidders wordt ervaren. Opnieuw, de link. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de lente, wanneer dat hij terugkeert uit de onderwereld en de wijnstokken ontluiken en bloeien. En ze komen die wijnstokken als bij wonder uit groeiende rijpe druiven in de loop van één enkele dag. De grote dag van zijn grote wijnfeest. En zo zijn er vele oude verhalen waarin Dionysos zorgt dat er wijn verschijnt. Er is bijvoorbeeld het verhaal dat in de stad Elis, wanneer dat zijn feestdag gevierd wordt, en men dacht dat Dionysos daar aanwezig was, dan plaatsten de priesters onder toezicht van getuigen 3 lege bekkens in een gebouw onder verzegeling. En toen de volgende ochtend het zegel op de deur werd verbroken en mensen binnenkwamen, waren de bekkens gevuld met wijn. En dat is een heel uitgebreid hoofdstuk die dat beschrijft hier. Ik zeg je dat hier in 2 zinnetjes. En op het Egeese eiland Andros, in de nacht van 5 op 6 januari, tijdens een festival dat bekend staat als de Theodosia, begon er uit een bron in het heiligdom van Dionysos wijn te stromen. En telkens wanneer dat er stalen werden genomen en uit het heiligdom werd gebracht, veranderde het weer in water. En in de tempel van Dionysos in de kuststad Theos, dat is ongeveer op 65 kilometer ten noorden van Efeze, die ook naar verluid gesticht was door volgelingen van Dionysos, kwam er uit de tempelbron elk jaar en op vaste dagen wijn in plaats van water. Dus Dionysos werd dus de macht toegedicht om water en wijn te veranderen en omgekeerd. Dus net zoals het eerste teken in Cana de openbaring is van Jezus' heerlijkheid, getuigen al die wijnwonderen van Dionysos, van zijn aanwezigheid en zijn zelfopenbaring. Zie je de link? Nu, misschien herinneren jullie in hoofdstuk 3 van Marcus dat we daar een zeer grote menigte zien die uit de Libanese kuststeden Tyrus en Sidon komt. Dat is ongeveer op 60 kilometer van Nazareth. En ze gaan naar de Heer Jezus toe om in Galilea naar zijn onderwijs te luisteren, weet je nog? Tyrus, waar de Heer Jezus ook later naartoe gaat en de Syrofenicische vrouw ontmoette. En ik begin hier bij Tyrus en het festival van Dionysos van de Wijnoogst dat daar gevierd werd. Ik begin daar met de verering van de wijngod in Libanon, omdat, zo wordt er gezegd, eigenlijk dat oorspronkelijk uit Palestina afkomstig zou zijn. En in recentelijke archeologische ontdekkingen heeft men onder andere een oude Griekse tekst gevonden die juist in de context van dat festival van de wijnoogst in Tyrus vertaalt hoe dat de wijn tot de mensen gekomen is. En het is voor bijbelcritici een belangrijk verhaal, omdat het in tegenstelling tot die overige wijnwonderen, wat ik u net op gewezen heb, dat daar letterlijk verhaald wordt hoe water en wijn veranderd wordt. Dit is een kort verhaal. Het vertaalt hoe dan een gastvrije herder uit de omgeving van Tyrus bezocht wordt door Dionysos. En dat hij hem in zijn huis meeneemt en een maaltijd aanbiedt. Maar als drank kon hij hem enkel aanbieden, maar dat de koeien ook drinken, water. Omdat wijn toen nog onbekend was. En Dionysos bedankt hem voor het aanbod en hij heft zijn beker water op tot teken van een vriendschap en die verandert spontaan van water in wijn. En toen die herder de wijn dronk, raakte hij in extase wanneer hij de wijn had oversteld met vragen. En vervolgens leidt Dionysos de herder naar een wijnstok en hij plet daar een druiventros om hem te laten zien hoe dat wijn wordt gemaakt. Dat verhaal wordt altijd verteld in de oudheid op dat festival. Een beetje uitgebreider dan ik het nu doe, maar daar komt het op neer. En voor de kritische bijbelgeleerden is de vondst van die oude tekst, waarvan dat eerder gedacht werd dat dat verhaal pas veel later naar Johannes rondcirculeerde, voldoende bewijs dat Johannes ongetwijfeld dit verhaal gekend heeft. Nu, Dionysos werd al eeuwenlang vereerd in Palestina. Vooral onder die delen van de bevolking die onder de invloed waren gekomen van de Griekse cultuur. Wat dan niet verrassend is, gezien dat de wijnindustrie een hoofdbestanddeel was van de lokale economie. Dat brengt dan met zich mee, mensen. En die verering van de wijnen had, die had in Palestina zelfs terug tot op de tijd van Alexander de Grote, die de Griekse cultuur naar Palestina brengt. En daar onder andere de Galileese stad Bet-Shean veroverd. De stad die later in 63 voor Christus door de Romeinen omgedoopt werd tot Scythopolis, de hoofdstad van het gebied Decapolis. En dat zegt u wel iets, hè? Dat is ook niet onbekend uit Marcus, de man legioen genaamd, ging na zijn bevrijding in Decapolis gaan verkondigen wat de Heer Jezus voor hem had gedaan. Nu, archeologen hebben daar in Scythopolis beelden en altaren van Dionysos blootgelegd uit de derde eeuw voor Christus. Dus wat dat bewijst dat de verering van Dionysos stevig verankerd was in die stad daar. Maar wat ik je vooral op wil wijzen, is dat in de tweede helft van de tweede eeuw, je kent het wel, die hardvochtige heerschappij van Antiochus Epiphanes, de kleine hoorn van Daniel 7, weet je nog? Ja, die de Joden wil onderwerpen aan de Griekse cultuur. Hij gaat onder andere de Joden verplichten om mee te gaan in de erestoet die aan Dionysos gewijd is. En ze werden toen verplicht om slingers van klimop te dragen en mee te stappen in die stoet, want die slingers van klimop, dat speelt een belangrijke rol bij de verering van de wijngod. En dat is een van die vele maatregelen die uiteindelijk geleid hebben tot de Joodse opstand van de Maccabeeën in 167 voor Christus. Dus de Joden kwamen dus al minstens 2 eeuwen voor Johannes in het verzet tegen de invloed van de Dionysische religie in Palestina, in mensen. Nu, ondanks de Joodse opstand, werden die slingers van klimop ook gedragen door de vrouwen bij de latere ceremonie van de tempelwijding. Dat kan je lezen in Maccabeeën 10, vers 7. Dus er bleef toch iets hangen. Ja. En waarom vertel ik u dat? Omdat Grieken en Romeinen heel vaak de God van Israël identificeerden, overigens ten onrechte, met Dionysos. Dat klinkt misschien op het eerste gezicht vreemd, maar toch is het niet verwonderlijk. Want ondertussen weet je hoe belangrijk dat de wijn en de wijnstok is in Israëlse schrift en cultuur. De dagen van de tempel van Herodes, die was versierd met een houten wijnstok aan de ingang van de tempel. En dagelijks bij het morgen- en het avondoffer werd ook een plengoffer van wijn gebracht, in mensen. En zoals u weet is het belangrijkste jaarlijkse oogfeest het loofhuttenfeest, waar dat de wijnoogst nog steeds centraal stond. Want loofhutten, zoals we gezien hebben, loofhutten was de opvolger van het vroegere wijnfeest. In de dagen van de richters, toen dat de tent van God nog in Silo stond, weet je nog, aan het begin van Samuel. En Tacitus, de Romeinse historicus, die wees erop dat die identiteitsverwarring dat dat mede te maken had met hoe dat de Joodse priesters tijdens de aanbiddingsmomenten op dit wijnfeest, lofgettenfeest, de befaamde klimopslingers droegen en intoneerden op fluit en cymbalen, wat dat zo typisch was voor de verering van Dionysos. De Joodse hoofdpriester droeg ook een hoofdbedekking, die zo leek op de hoofdbedekking die door alle volgelingen van Dionysos gedragen werd. Dus met andere woorden, dat de Grieken en de Romeinen de god van de Joden vaak voor een wijngod aanzagen, hij zijn het niet zo onverwacht, hè? En misschien speelt dat ook wel mee waarom dat Johannes de heerlijkheid van het vlees geworden woord met dit wijnverhaal wil laten zien. Ik kan dat niet bewijzen, maar ik denk dat wel. Nu, Dionysos, de god van de uitbundige vreugde en het opperste genot, de god van de extase en de roes, is bovenal een wilde god. Ja, hij is de god van al die dingen waar je geen controle over krijgt. Al die dingen die niet bij de logos passen. Ik bedoel dat wel, de Griekse logos. Hè? Maar je hebt natuurlijk de god Dionysos en je hebt Apollo. En beide vertegenwoordigen twee verschillende kanten van de werkelijkheid. Dionysos, wildheid en emotie. Apollo, rationele schoonheid en orde. Apollo is verstandelijk en beheerst, de god van de wijsheid en de reden. En hij staat voor alles wat dat zinvol is, die ding waar je een cultuur mee bouwt. Maar de Grieken wisten dat dat niet alles omvatte, dat er ook Dionysos is die evenzeer deel uitmaakt van de huidige wereld. Dionysos staat voor het soort van leven, de passie en de emotie die spontaan tot uitbarsting komt, wanneer je het helemaal niet verwacht. Het is als de boomwortels die opsteken, hoe dik dat de asfalt op pad naar de bomenregen om mag zijn. Die boomwortels komen nooit naar boven, die kunnen ze niet tegen om. Ja, het is die vreedzame manifestatie op de markt in Brussel, die ineens omslaat in totale chaos, vandalisme en geweld. Het zijn die inmiddels grijs geworden 50ers en 60ers, weet je wel, die net en keurig het Sportpaleis binnengaan in Antwerpen en een uur later helemaal uit hun dak gaan op de toon van Thunder van AC/DC. Ze doen dat de meest bizarre zaken dat ze nooit op de werkvloer zouden doen. Dat is Dionysos, dat staat hier voor. Ja, het is de avond in de jeugdbeweging ingericht voor het goede doel, waar dat de maaltijd aan de tafel van een deel jonge gasten ineens uitmondt in een waar voedselgevecht. En het is ook de passie die opluidt tussen twee gelieven, waar dat ineens wel heel wild aan toe gaat. 50 Shades of Grey. De meeste kennen dat hier toch niet. Maar de Grieken begrepen dat. Dat is Dionysos. Wat dat symbool staat voor die wilde, chaotische, soms ook donkere kant van de mensheid. Het duistere deel van het hart. Dionysos is dan ook een god die oncontroleerbaar is. Je komt en je gaat. En dat is een van de dingen die hem zo mysterieus maken. Eigenlijk vergelijkbaar met de opgestane Heer Jezus, hé? Die ook komt en gaat. Denk maar aan de Emmausgangers. En vergelijkbaar met de Geest van God, die als de wind waait waarheen hij wil. Zie je de gelijkenis? Nu, typisch voor die mythische verhalen die verbonden zijn met de komst van Dionysos, is die dubbele nadruk. Enerzijds is er de aanvaarding van zijn haven. Ja, mensen hielden van de wijn dat hij bracht. Maar anderzijds ook weerstand, omdat het wild was en dat je er totaal geen controle over had. En die beide zijden, die beide verwoorden eigenlijk de essentiële aspecten van de verering van de goden. Aan de ene kant het erkennen van de goedheid van de wijn en soort uitbundigheid van leven die dat met zich meebrengt. En tegelijk een diep verzet tegen wat dat zo anders is. Ja, en dat is in veel opzichten ook in de Griekse visie hoe dat er gekeken wordt naar vrouwen. Hè. Ja, ze zijn niet zo zeker van die vrouwen. Ze zijn een soort irrationele wezens, die toch ook een aantal essentiële onderdelen misten. Contragewichtjes, weet je nog? Zijn ze eigenlijk wel echt mens? In elk geval zijn ze niet zoals rationele mannen. Ja, er zijn grote haven die bij vrouwen horen, Maar je moet toch heel voorzichtig zijn met wat dat je met hen doet. Je moet er vooral voor zorgen dat ze op hun plekken blijven, nee. Ja, vrouwen worden als een mogelijke bedreiging gezien voor de rationele orde in de Griekse samenleving. En het is dan ook niet onverwacht, hè, dat vooral veel vrouwen onder de volgelingen van Dionysos gevonden werden. Trouwens, ook welke punt van vergelijking met de Jezus dat er nog veel vrouwen in zijn gezelschap zijn? Ik vertel u dat maar gewoon in aanloop naar het verhaal van een bekende Griekse tragedie, die ik u heel kort wil vertellen. Euripides, dat is de Griekse tragediedichter, een van de bekendste van Griekenland, die heeft als een van zijn topwerken de Bacchanten geschreven. En die Bacchanten, dat zijn een schare vrouwelijke volgelingen van een ongewone vreemdeling, die eigenlijk in werkelijkheid Dionysos is. En het verhaal begint met de aankomst van die vreemdeling Dionysos met zijn volgelingen in de stad Thebe, waardoor de koning van de stad, Pentheus, zich al snel gaat verzetten tegen de verering van Dionysos, die gepaard gaat met wilde feesten en uitspattingen allerhande. Nou, de koning is namelijk een intellectueel, die houdt van de logos en de rationele wijsheid van Apollo, en je streeft naar de geordende, rationele samenleving in de stad. En de koning besluit dat de verering van Dionysos, dat het aan band moet worden gelegd. En dat het beperkt moet worden tot wat hij hem zelf als redelijk en als verstandelijk gedrag beschouwt. Er is in zijn Thebe geen ruimte voor het mysterieuze, het geestelijke en dat deel van de mens dat ondoorgrondelijk en zelfs beangstigend kan zijn. Het gevolg is dat de gezelschap van vrouwen die Dionysos vereert, waar dat ondertussen ook de moeder van de koning deel van uitmaakt, de stad verlaat, ze trekken de bossen in, op de heuvels en de omtrek. Omdat Dionysos, zoals dat hij is, niet langer welkom is in die stad. En daar is er s'avonds een wilde feesten, dat er allerlei bizarre en vreemde dingen gebeuren. Ja, dat gebeurt niet eenmaal wanneer de roest en extase het gaan overnemen. En de koning is nieuwsgierig en je besluit op een avond om vermomd als vrouw, ik ga de koekeloer niet, je wilt de vrouw een keer gaan bespieden. Maar dan wordt hij ontdekt door de moederkoningin, die in haar extase de koning niet ziet als haar zoon, maar als een vreselijk gedrog dat uit een schrikwekkend dier geboren is. En samen met die andere vrouw scheurt ze leef en leden uit elkaar en ze rukt zijn hoofd van zijn lichaam af. En de volgende dag keert de moederkoningin terug en vertoont het hoofd van de koning in de straten van de stad. Nu we dat Euripides met dat verhaal wel duidelijk maken, is dat je rationaliteit niet kunt afdwingen in de wereld van de goden. Je kan de goden niet dwingen zich te onderwerpen aan wat mensen alleen als verstandelijk beschouwen. De goden zijn zoals ze zijn. Je kan ze niet dwingen dat ze er moeten schikken naar jouw gedragspatroon. En dat is een waarschuwing voor hen die alleen maar puur met de logos bezig zijn. Ontken het extatische en het gaat zich tegen u keren. Als je alleen de weg van de logos gaat, loop je risico. Omdat er ruimte moet zijn voor die andere uitbundige ding van het leven, wat dat wijn bestaat. En ik denk dat Johannes vanuit die invalshoek wil aangeven dat in Jezus de logos, de wildheid, het bundigheid van leven, dat die in de gerezen samenkomen. De Apollo en Dionysos, die hoeven niet met elkaar op gespannen voet te staan. In de gerezen is er ruimte voor beide, want de gerezen is allebei geschapen. Ja, de schepping heeft van bij het begin, zoals we dat zagen in Genesis, wel een wilde en gevaarlijke kant, hè? Beide zijden maken deel uit van het menselijk bestaan en de wereld die hij geschapen heeft. En een veilige plaats waar dat ruimte is voor die beide zijden, is in het huwelijk. Ja, we vinden ons hier namelijk op een bruiloft, hè mensen? En laten we een keer in de context de betekenis van het wijnverhaal vanuit Israëls oogpunt en verhaal gaan benaderen. Denk dat ik u niks nieuws vertel door u te wijzen op de verbondsluiting van Jahweh met Israël, dat die in de schrift gezien wordt als een huwelijksverbond. Jahweh is de bruidegom en Israël is zijn bruid. En bij de nieuwe Exodus, de terugkeer van Jahwe tot zijn volk, die al aangekondigd wordt vanaf Jesaja hoofdstuk 40, wordt in die volgende hoofdstukken duidelijk dat Jahwe Israël opnieuw zal huwen. De enige die de bruidegom is in Israëlse schriften is Jahwe, niet de Messias. De Messias is nooit de bruidegom. Het is Jahwe die met zijn volk trouwt. Dus hier is het eerste teken bij een huwelijk waar Jezus aanwezig is. En in Markus hebben we al geleerd dat Jezus zichzelf ziet als de bruidegom. Weet je nog, bij de vraag over het vasten. Ja, ik ga helemaal terugkeren. Ik hoop dat je dat nog niet allemaal vergeten zit. Hè? Nu, het bruiloftsfeest dat wordt in de profeten voorgesteld als een metafoor voor de eindtijd. En het teken bij uitstek van het messiaanse tijdperk is de royale overvloed aan wijn. Herinnert u toen we stilstonden bij de eerste wijngaardenier in de nieuwe wereld? Noach? Maar dat toen een hele avond bij stilstaan, hè? Want je vindt dat inderdaad bij alle profeten meermaals terug. Daarentegen hebben we ook gezien, wanneer er geen wijn is in het land, dan is dat wel een teken van oordeel, hè? Wat dat Israëls eindtijdverwachting betreft, heeft wijn een zeer rijke betekenis. En waar komt het in oorsprong vandaan? Zien dat de 12 verspieders, ze gaan het beloofde land, en ze keer niet terug met het Torah-boekrol met 613 strikte geboden, hè? Maar met een gigantische tros druiven. Want dat is het overvloedige leven dat wij aan zijn volk wel geven. Wijngaarden hebben we toen ook gezien zijn het hoogtepunt van de landbouwcultuur en de wereld van de oudheid. Ze spreken van verfijndheid. Omdat je een veilig en comfortabel bestaan moet kennen om wijnstokken voldoende tijd te geven om te groeien. Ze spreken van de climax van de menselijke arbeid met de vruchten van het land. Het produceren van goede kwaliteitswijn en alles wat daarbij komt kijken. Daarvoor moet je gesetteld zijn. Heb je beschaving en cultuur nodig. Wat dat Jahwe allemaal aan zijn volk wil geven. Dus, dat is wat de verspieders meebrengt. Dit is het teken van het overvloedige leven en de rust van het beloofde land. Dus mag dus geen verrassing zijn dat het symbool bij uitstek van de eindtijd sabbatsrust en het messiaanse tijdperk een overvloed aan wijn is. En hoeveel steen water valt nou weer in dat verhaal hier? 6, eentje minder dan 7, inderdaad. Eentje minder dan 7, maar dat betekent dat we nog niet aan de eindtijd sabbatsrust gekomen zijn. En waarom niet? Er is geen wijn. De sabbatsrust van God is nog niet aangebroken, omdat Israël de geest niet heeft. Dat is heel het probleem. En dat is misschien ook het geval voor sommigen onder ons, die nog nooit echt geleerd hebben om te verblijven in Gods rust. Omdat onze relatie in de Heer Jezus niet de ruimte geeft voor het werk van Gods Heilige Geest. Ik zeg Paulus, waartoe roept hij op? Word vervuld met de Heilige Geest. Vervuld zijn met het buitengewone leven van God. Straalde gezegden van innerlijke vrede en rust, geluk en blijdschap. Dat is een van de grote dingen waar het Nieuw Testament over spreekt, de blijdschap van de Geest. Lucas schreef daarover in zijn verhaal dat gericht is aan de niet-Joodse wereld. En lees ook een keer Paulus' brief aan de Filippenzen. Verblijd u in de Heer. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Blijdschap, blijdschap, blijdschap die opkomt. Daar gaat het over. Dat is het eerste wat gezien wordt van dat rijke, volle leven. Ja, we zijn zo dol op de logos, hé. Maar we zijn niet zo goed in de wijn van de geest. En het is tijd dat er een verandering in komt. Het is tijd om beide te hebben. Als je mensen van het woord bent, dan moet je ook mensen van de geest zijn. Want uiteindelijk, daar gaat het woord over. En ik zie er hier niet zoveel binnenkomen op zondagmorgen, die straal van levensvreugde en blijdschap. Die uitzien naar een ontmoeting met God, verlangen om een dankbaarheid te uiten. Ik zie, als ik rondkijk, vaak eerder een gelaten houding. En men laat het ja, zo allemaal een beetje over zich komen. Ja, misschien gingen we daar ook geen liedjes van leren lopen op het water, hè? Omdat het altijd toch zo moeilijk gaat. En het christenleven zo'n grote sleur is, hè? En zodra de dienst afgelopen is, gaan we meteen weer over naar de orde van de dag. Er wordt zelden nagekaart over wat de Geest door zijn woord tot ons hart wil spreken. Enfin, dat was nog een ander pastoraal momentje. 6 stenen vaten die gevuld zijn met water. Stenen vaten die vereist zijn door de Torah, want elk ander soortig vat kan onrein worden. Water is ook symbool voor het woord van God, die mensen, de Torah. En het is goed om het te hebben, het kan u reinigen, maar het kan u het eeuwige, overvloedige, extatische leven van de geest niet geven. Nee? En dat is wat de Heer Jezus hier doet. Je houdt hier als schuttels op dat alleen reinheid gaf en niks anders transformeren in die nieuwe wijn van de geest van het overvloedige leven. 600 liter van de beste wijn en geen frutsap, hè? Bij Jezus is er ruimte voor overvloed, mensen. Want wanneer dat in een ceremonie niet meester ervan geproefd heeft, zegt hij, je had dat eerder moeten serveren, zodat wanneer de mensen een beetje van de hozen weten, dat mindere spullen niet meer proeven. En dat krijg je niet van te veel frutsop te drinken, heb je me vraagt. Frutsop, dat doet iets anders met je, maar niet dat. Het gaat hier om feestviering, mensen. En denk dat er hier toch een beetje van een waarschuwing in zit. Vooral die mensen die zo nodig God wel veilig houden. Ja, we houden zo graag God veilig, hé? Maar de God die we volgen is geen God die blijkbaar de betekenis van overdaad niet begrijpt in termen van zijn zegen voor zijn mensen. Ja, ja, je oordeelt zonder het intern en het vierde geslacht, maar zijn verbondstrouw is aan duizenden generaties. Ja, het is geen autonome, hersenloze overdaad. Het gaat hier om de overweldigende overvloed van het leven. En weet je wat, je mag God niet in een Nelsongreep houden om dat te verkrijgen, hè? Dat is zijn reputatie, dat is zijn heerlijkheid. Wat wij meer moeten van overtuigd raken, mensen. Dit is het eerste teken. En wie van ons, of die gebeurtenis gekozen hebben om Jezus zijn heerlijkheid te introduceren op een bruiloft, met een overvloed aan echte goede eerste klas wijn. Niemand, hè? En dat zegt veel over het soort christendom dat wij mensen van Jezus gemaakt hebben. Ja, ja, voor alle duidelijkheid, Jezus kent al de gevaren, nee, van dronkenschap. Je kent de versen in Spreuken, je kent de versen in de profeten. Je weet ze veel beter staan dan ik en u samen. Jezus zal zelf laten optekenen, moest je het niet weten. Maar dat weerhoudt hem niet, mensen, om het ware karakter van God te openbaren en die 6 stenen vaten te veranderen in 600 liter topwijn. Daar begint hij. En dat is een andere mentaliteit. Wat dat oeze God drijft, is vrijgevigheid in leven en geen angst voor ondeugdzaamheid. Dat is een beetje hetzelfde zoals die mensen voor wie dat verhaal van de Bijbel begint met de gevallen mens. Kijk dat? Dat is een fundamentele vooronderstelling. De mens is een zondaar bestemd voor de verdoemenis. Maar dat is niet echt Bijbels te noemen, nee, want het is niet waar de Bijbel begint. Maar bij de mensheid, die als Gods beeld geschapen, een weinig minder dan God zelf gemaakt is, op zalmacht, en die bestemd is om te leven, eeuwig te leven. Terwijl de boom van het leven die in het midden van de harde staat, waar dat de mens, evenals van al die andere vruchtboom, vrijelijk mag van eten, hé? Want daar is het wat ik moet beginnen. Ja, ik weet het, we komen door rebellie van de mens in de problemen in Genesis 3. Maar je mag de rebellie van de mens, beeld van God, niet laten ondermijnen en de zondeval tot primaire punt maken, mensen. Dat doe je niet. En op dezelfde manier, als het gaat om de bruiloft van Cana, laat je de menselijke zonde niet in 600 liter fruitsap veranderen. Het zou ook wel een groot wonder zijn, hè? Maar dat doe je niet. Je neemt God zoals dat hij is. God is God en je laat zich niet onderwerpen over dat mensen alleen verstandig vinden. En hoe gaan we ervoor zorgen, broers en zusters, dat dat in ons christenleven, dat die gezindheid van de Heer Jezus weerspiegeld wordt? Hoe gaan we dat doen? Wel, alvast niet door de morele politie in de wereld te zijn, hè? Maar door de mensen te zijn die de wijn van de geest vertonen. Heilig leven, dat begint niet met je neus proper te doen. Maar met Gods karakter te vertonen en te laten zien dat het leven en het lichaam hier op aarde, dat dat voor God waardevol is. Ja, dat God wel degelijk geïnteresseerd is in bruiloften, in wijn en in overvloedig leven. En juist omdat dat zo belangrijk is, is die onder ons gekomen om mens te zijn, om dat voor altijd te verzekeren, nee? En hield zich helemaal niet in, onze Heer Jezus, om wat de mensen zouden zeggen omwille van het getuigenis. Je wordt niet zomaar ervan beschuldigd een huilzehaard en een wijndrinker te zijn als je alleen maar water drinkt en veggie eet, hè? Jezus heeft geen genotzuchtig leven geleid, maar je hebt dus wel voorgeleefd hoe te genieten mensen van Gods goedheid. En ervoor te zorgen dat ook anderen aan diezelfde tafel kunnen zitten. Voedsel en tafelgemeenschap, mensen, daar draait het allemaal om. En ik geloof dat in dat opzicht de Heer Jezus hier ook Jesaja 25 voor ogen heeft. Waar dat God een geweldige feestmaaltijd opricht op zijn heilige berg voor alle volkeren. Een feest met het beste wat de schepping te bieden heeft. Eens dat het doodskleed voor altijd is weggedaan, hè? Dat is Johannes. Dat is wat Jezus komt aanbieden, eeuwig leven. Dat er komt door de levendmakende geest, waardoor dat de Vader en de Heer Jezus thuis komen in ons. Dus wat de Heer Jezus hier doet, dat is een teken van het grotere dat hij nog gaat doen. Als die water hier en wijn verandert op die bruiloft, dan heeft hij het over een veel grotere bruiloft. Een bruiloft waar dat de dood verslagen zal zijn. En daarom is dat verhaal hier onlosmakelijk verbonden met zijn uur dan nog moet komen, mensen. Dat is waar het op neerkomt, als het om de haven van Gods geest gaat. En dat zal de Heer Jezus duidelijk maken tijdens die tafelgesprekken op die laatste avond in Johannes hoofdstuk 14. Kan je me volgen daarin, mensen? En hier moet ik zeggen, is mijn materiaal op. Maar ik denk dat het weer meer dan genoeg was, zeker, hè? Dat was het dan voor mij voor vanavond.